Welkom bij deze speciale podcast over datagedreven werken binnen Equens. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Kirsten Ovink en samen met mijn collega Jeroen Rijken van Digital Shapers spreken wij vandaag met Thiago Brasser, BIM consultant bij Equens. Welkom, hoi. Thiago.
Hey.
Met zijn 10 jaar ervaring als adviseur en consultant in de bouw is Thiago nu dagelijks bezig om de digitale transformatie van Equens te versnellen. Want het is duidelijk dat Equens moet transformeren en we willen ook graag. Maar hoe gaan we dat dan doen? Wat zijn de middelen en tools die nodig zijn? Welke ondersteuning is nodig? Vandaag hebben we het met Thiago over de rol van data in zijn werkzaamheden, hoe je mensen meekrijgt in de nodige veranderingen en tegen welke uitdagingen hij daarbij aanloopt. Ja, zou je allereerst even kunnen beginnen met jezelf voorstellen, Thiago?
Ja, nou, ik ben Thiago, inderdaad. Zeker 10 jaar ervaring in de digitalisering en BIM. Nou, BIM zal ik straks verder uitleggen. 34 jaar oud, bouwkunde gestudeerd. Dus ja, voor een grote technische dienstverlener voor Equens heb ik niet alle kennis en vaardigheden. Maar op het gebied van digitalisering zeker. Ben eigenlijk altijd al met computers bezig geweest. Vroeger uit elkaar halen, hardware technisch, maar ook programmaatjes schrijven. Op de middelbare school hadden we al een eerste programma geschreven waar we, ja, een soort van Pac-Man gingen we spijbelen. Ja, dat was wel mooi om dat mee te maken. En toen zag ik al van, ja, die digitale wereld gaan we straks, ja, vermengen in onze huidige realiteit. Alleen duurt het allemaal langer dan gedacht. Ik weet nog dat de eerste smartphones kwamen. Nou, flink werken, sparen en ik had er een. Volgens, ja, je was een van de weinigen en iedereen vroeg ook, wat kan je er dan mee? Ik zei, nou, heel simpel. Je kan nu online gaan opzoeken wanneer de bus komt. Ja, maar er staat gewoon op een bushokje toch wanneer de bustijden, wanneer de bus komt en wat voor tijden erbij horen. Ik zeg, ja, maar dit gaat echt veranderen. Nou, dan praat ik echt over, ja, 15, 18 jaar geleden dat dit speelde. En vandaag de dag is dat werkelijkheid geworden. Dit heb ik eigenlijk in mijn werk altijd toegevoegd. Ik heb zelf bouwkunde gestudeerd en een afstudeerrichting was uitvoeringstechnologie. En hoe kunnen wij technologie inzetten om onze huidige processen, maar ook nieuwe processen die wij zien aankomen, te verbeteren. En dat altijd, ja, door middel van hardware en software die daar ondersteunend in is.
Ja, interessant. En je zei inderdaad, je benoemde al even de BIM-technologie. Kan je inderdaad uitleggen wat dat precies is en wat jij op een dagelijkse basis binnen Equens doet?
Ja, nee, BIM is een gedachtegoed. Het staat voor Building Information Modeling, model. En het is het gedachtegoed dat wij een digitale tweeling maken van hetgeen wat wij gaan realiseren. Wij zien steeds meer dat wij vooraf, ja, zoveel mogelijk informatie van het object dat wij moeten gaan realiseren bij elkaar brengen. Om een zo duidelijk mogelijk pakket te creëren dat uiteindelijk, ja, in de realisatie komt om uit te voeren. Vroeger deden we dat op basis van, ja, tekeningen maken. Maar vandaag de dag is dat veel meer en, ja, voor sommige takken van sport eigenlijk standaard 3D-modellen modelleren. En daar worden tekeningen en datalijsten uit gegenereerd. Het mooie daarvan is, zijn er bepaalde aanpassingen, kan je dat meteen doorvoeren in je tekeningen, maar ook je datalijsten en ook je berekeningen die daaraan gekoppeld zijn. Dus dit geeft aan de voorkant meer tijd die we erin moeten stoppen, maar aan de achterkant en bij wijzigingen zien we daar gewoon een gigantische, ja, payoff terugkomen. Die wereld bestaat al een tijdje. Alleen, ja, de software, de tools die daarvoor geschreven moesten worden. Ja, dat is echt de laatste 10 jaar gecreëerd en heeft gewoon een gigantische vlucht genomen. Kijk, je moet je voorstellen, toen wij de eerste vliegtuigen bouwden, de eerste grote gebouwen, waren dat tekeningen zo groot als 100 vierkante meter die op de grond lagen. En letterlijk, ja, 1 op 5 uitgetekend werden. Ja, nu zitten we echt allemaal achter schermen. Wel meerdere schermen. Ik denk menig kattekenaar heeft toch wel 2, 3, sommige 4 schermen waar die zijn data beschikbaar heeft om, ja, zijn productie te kunnen realiseren.
Wat is nu de grootste verandering die jullie dankzij dat digitale tekenen, dankzij dat AutoCAD, dankzij dat gedachtegoed hebben kunnen bereiken? Want je zei net al van, aan de achterkant hebben we heel veel winsten ermee geboekt.
Ja, het mooie daarvan is, en ik denk dat je het voor jezelf al kan neerzetten, is doordat jij een 3D representatie hebt, is het veel makkelijker om informatie te zoeken. Gewoon een makkelijk voorbeeld dat ik zelf altijd gebruik, omdat iedereen in een huis woont of bezit. Er gaat een deurstuk of een raam. Maar wat zijn nou de afmetingen van die deur of de raam? Ooit is die informatie beschikbaar geweest, maar door huidige processen is dat nooit goed vastgelegd. En dat is ook wel het grootste punt wat wij hebben met data. Hoe ga je het vastleggen, op welke manier en hoe zorg je ook dat je daar weer informatie uit kan halen. En wij zien steeds meer in onze contractvormingen dat wij het niet alleen ontwerpen, bouwen, maar ook zeker willen onderhouden. Dus het vastpakken van die informatie is voor ons essentieel. Maar informatie wil je op een makkelijke manier presenteren. Vroeger werd het altijd gedaan in grote ordners, lijsten waar je in moest kijken om vervolgens ergens anders weer referentiedocumenten op te zoeken. Maar hoe mooi is het als jij bijvoorbeeld iets hebt met jouw ketel, je gaat in een visuele representatie 3D naar die desbetreffende ketel toe. Je klikt erop en je krijgt alle tekeningen die erbij horen, eventueel schema's, aansluitingen die erin zitten, maar ook gewoon een lijst met alle onderdelen die erop zitten en eventuele contracten of andere informatie die daaraan hangt. Het mooie daarvan is dat de gebruiker een ander niveau nodig heeft. Technisch personeel is voor ons echt heel moeilijk te vinden en wij vragen ook heel veel van ze. Maar doordat wij de informatie op een andere manier voor hun presenteren, kunnen wij het voor hun makkelijker maken. En een grote stap daarin is BIM, het gedachtegoed ervan. En wat wij nu ook zien in de beheer- en onderhoudssector en facility management, dat ze ook steeds meer naar die digitale tweeling aan het werken zijn. Zodat het voor het gebouwbeheerder makkelijker wordt om te zien, er is een melding. Niet alleen een pop-up en twee regels, maar ook een visuele representatie waar die desbetreffende melding vandaan komt.
Dus als ik het goed begrijp, is het eigenlijk dat enorme complexe tekeningen, wat je net al zei, van enorme vellen van 100 vierkante meter, is eigenlijk nog complexer gemaakt, maar wel toegankelijker via de digitale technologie. Want je kan veel meer informatie eraan hangen en op een andere manier ontsluiten dan zo'n omslachtig vel.
Inderdaad. Techniek staat niet stil en het wordt inderdaad steeds complexer. Maar door het op de informatie op een makkelijkere manier te presenteren, wordt het voor velen begrijpelijker.
En je zei net al een beetje van de mensen die dit dan al, de gebruikers van die informatie. Maar zou je nog iets specifieker kunnen zijn over wie bij jullie dan precies de gebruikers zijn van al die informatie?
Nou, wij zien het eigenlijk door onze gehele organisatie heen. Het begint al als wij een inschrijving, een vraag van een klant krijgen of ons inschrijven op een tender. Welke informatie krijgen wij tot onze beschikking? Is het een bestaand object? Is het een nieuw te bouwen object? En doordat wij nu al beginnen met een model te creëren waar we informatie aanhangen, kunnen wij in de verschillende fases kunnen we daarmee aan de slag. Dus vanuit een tender, onze commercie, komt informatie, maar er kan ook meteen de calculatie daaraan gekoppeld worden, zodat zij al bepaalde hoeveelheden uit kunnen trekken. Vroeger werd het echt met handmatig gedaan, lijstjes, dat werk heb ik ook nog wel gedaan. Ben je een soort kleurplaat aan het creëren met je stift en je Excel-lijstje aan de zijkant, ben je aan het tellen. Vervolgens komt er een wijziging en dan mag je weer opnieuw. Doordat je dat nu makkelijker voor hen maakt, wordt het wijzigen van een calculatie sneller doorgevoerd. Maar kan ook, als wij het uiteindelijk in opdracht krijgen, er veel beter op gemanaged worden. Nou, vervolgens zitten wij met engineering, het uitwerken van hetgeen wat we moeten realiseren. Zij maken daar al gebruik van en pakken eigenlijk een groot deel over en kijken van wat is bruikbaar en wat moeten we eventueel nieuw opzetten. Nou, helaas zien we nog wel dat heel veel informatie die we krijgen platgeslagen is, weinig data tot geen data bevat. Dus dat moeten wij zelf opnieuw opbouwen, zodat wij de juiste informatie daarna kunnen koppelen. Als engineering helemaal klaar is, kan ook meteen de realisatie aangesloten worden om al virtueel mee te kijken van wat gaan we nou daadwerkelijk bouwen? Zijn er bepaalde onderdelen die wel op deze manier geplaatst kunnen worden? Wij kunnen de inzichten die wij vaak op locatie pas krijgen doordat je in de omgeving staat en het visueel echt ervaart, kunnen wij naar voren trekken en daardoor al beslissingen nemen van hoe wij het gaan bouwen. Voor de realisatiefase is het weer van belang dat wij onze monteurs, uitvoerders, inspecteurs, al deze informatie in een tablet mee kunnen geven. Of op een telefoon, maar een tablet is het scherm net even groter en wordt gewoon ja, prettiger ervaren. En als zij bijvoorbeeld informatie nodig hebben van een bepaalde wandcontactdoos, een toevoer of afvoer of van een compleet systeem, kunnen ze dat gewoon heel snel inzichtelijk krijgen. En als zij daar informatie uit moeten halen, hebben ze daar toegang tot, maar ook juist weer informatie aan koppelen. Dus bepaalde inspecties die wij moeten uitvoeren, ja, maken we voor hun gewoon vele malen makkelijker op deze manier. Vervolgens gaan we het overdragen naar onze onderhoud- en beheertak. En daar zien wij nu nog een, ja, hoe zeg je het, een platgeslagen proces. Maar ook daar zijn we aan het werken van hoe kunnen wij met datzelfde engineeringsmodel dat wij in de beginfase zijn opgestart, gedurende het project steeds meer informatie daaraan toegevoegd te hebben, ook in de beheer- en onderhoudsfase mee kunnen nemen, zodat wij daar een meerwaarde uit halen. Nou, dat zien we vaak bij de grote industrieën terug, ziekenhuizen, grote gebouweigenaren, die daar continu op hameren. Want ja, in deze wereld is het best wel verdeeld, maar doordat jij een compleet proces en echt een partner kan zijn van een klant, ja, kunnen wij goed meedenken en kunnen wij ook de juiste oplossingen bieden. Dat niet alleen ons werk makkelijker maakt, maar ook uiteindelijk ja, het geld dat betaald moet worden om het beheer en onderhoud uit te voeren, goedkoper gemaakt kan worden.
Ja, dus daarmee zeg je eigenlijk ook van eigenlijk alle tijd die jullie aan de voorkant, hè, je zei al, we stoppen meer tijd aan de voorkant in dit hele proces, zodat we aan de achterkant meer uithalen. Maar als ik zo jouw verhaal hoor, dan zie je inderdaad dat het een fundament vormt voor alle fases waarin jullie de werkzaamheden uitvoeren. En dat data gedreven werken daar helemaal in terugkomt, want mensen kunnen de data gebruiken, toevoegen, muteren, zodat iedereen eigenlijk vanuit hetzelfde uitgangspunt werkt en dezelfde informatie hanteert.
Inderdaad, en daarmee sla je echt de spijker op zijn kop. Je wilt één centrale dataomgeving maken waar de waarheid in staat. Kijk naar jezelf. Hoe vaak slaan we iets lokaal op? Onze eigen schijfje, op onze eigen locatie, dan weet ik het wel weer terug te vinden. Maar hoe vaak overkomt het je dat je dingen gewoon niet meer terug kan vinden? Nou, wij zijn nu 5 jaar geleden natuurlijk overgestapt naar een groot online platform, waar eigenlijk iedereen online is of online verplicht werkt. En daardoor is het gewoon makkelijker te zoeken naar informatie. Ook het hele gedachtegoed waar wij tegenaan lopen van het in mappen werken. Kijk maar naar jezelf, dat er een map in een map in een map in een map. Nou, ik denk dat sommige gebruikers ook wel tegen de een maximaal aantal tekens, karakters is gelopen van een pad waar een bestand staat. Ook hier zijn we opnieuw aan het kijken van hoe kunnen we dit makkelijker maken. En op basis van zoektermen sneller tot de informatie komen. Wat we ook zien in onze software is dat wij niet alleen op document, titel en eventuele parameters die eraan hangen kunnen zoeken, maar ook de informatie die erin zit. Dus als wij bijvoorbeeld een type pomp hebben, kunnen wij niet alleen kijken van in welke documentatie komt het voor, maar ook in de tekeningen en direct terug kunnen zien in de 3D-modellen waar deze voorkomen. Dus als wij bijvoorbeeld een serie pompen hebben waar een fout in zit, kunnen wij sneller terugvinden waar is deze pomp allemaal gebruikt binnen onze andere projecten.
Je noemt eigenlijk wel een beetje van, je bekijkt dan eigenlijk om nieuwe kansen te identificeren en mensen te helpen met het ontsluiten van al die informatie. Hoe pak je dat dan aan? Komen zij bij jullie van goh, kunnen we BIM hiervoor gebruiken? Of zijn die zelf constant bezig om die ontwikkelingen binnen de organisatie naar voren te brengen?
Wat wij gedaan hebben binnen Equins Nederland, maar we zien het ook gewoon wereldwijd, is dat er verschillende versnellingsgroepen ontstaan en gecreëerd worden. Nou, dat wordt aangestuurd vanuit een landelijk programma. En daaruit hebben wij verschillende BIM-bouwstenen ontwikkeld. En wat we zien is dat wij daar een alfa en beta versie klaarleggen om vervolgens binnen onze regio's en industrieën dat verder gaan testen. Het is niet een kwestie of we BIM gaan gebruiken of het gedachtegoed van digitalisering, maar veel meer van hoe kunnen wij bepaalde bouwstenen pakken en dit binnen dit project gaan toepassen. Voor het ene project kan bijvoorbeeld 3D-scannen al een gigantische meerwaarde zijn, omdat wij in een bestaande situatie aan de slag moeten gaan. En voor een andere is het gebruik van 360 graden foto's al voldoende om inzicht te krijgen. En per project is er vooraf gewoon een plan van aanpak dat geschreven wordt, waar er gezamenlijk met het projectteam gekeken wordt van oké, waar lopen we tegenaan? Welke tools, welke middelen kunnen we gaan inzetten om ons project zo goed mogelijk te faciliteren? Gaat het vanzelf? Nee. Is er ondersteuning voor nodig? Ja. Enthousiasme? Zeker. En dat is er ook wel. Veelal wat ik in mijn werkveld verwachtte en eigenlijk continu terugzie dat het eigenlijk helemaal niet zo is, is dat wij met een verouderde generatie werken. Binnen Equens, precieze cijfers, binden daar niet op vast, is dat 50% van ons personeel ouder is dan 50. Nou, dat is echt een hele andere groep die met digitale middelen aan de slag gaat dan de tieners die vandaag bezig zijn op hun telefoon, tablets en computers. Kunnen zij dat dan wel adopteren? Is dit niet allemaal moeilijk voor hun? En wat blijkt is dat wij zoeken naar applicaties die intuïtief zijn. Er is een gigantische generatie in Europa die gebruik maakt van WhatsApp. Maar er is nog nooit iemand geweest die een training heeft gehad in WhatsApp. Maar doordat wij het heel simpel hebben gemaakt voor een gebruiker om individueel te kunnen chatten, foto's, filmpjes te kunnen sturen, groepschats te maken, is dat eigenlijk als een organische groei binnen een maatschappij uitgerold. Nou, dat zien wij ook met de applicaties die wij kiezen. Voordat wij echt voor een applicatie kiezen, gaan wij van verschillende groepen, mensen, maakt dit jouw werk makkelijker? Zo ja, dan gaan we door. Maar we testen het niet alleen bij degene die het moet gebruiken, maar ook degene die moet beheren en eventueel degene die erin moet kijken. En dat maakt het voor ons makkelijker. En uiteindelijk zien wij die groep waar ik dacht van die vindt het moeilijk om het te adopteren, het juist naar hen toe trekken. Omdat ze bij het ene project hebben ze al een test gedraaid met een bepaald tool en vervolgens komen ze bij een nieuw project. Maar waarom gebruiken we deze tool niet hier? Daar zijn we nog niet qua verdere implementatie. Ga dat eens regelen dan, want ik wil niet terug naar die tijd van gisteren. En eigenlijk zien wij dat er nu een grote groep ontstaat van pilots die we gedraaid hebben. Die allemaal trekken van, wij willen dit ook op ons project hebben. En er is al gezegd en uitgesproken en we hebben die functie ook weer opengesteld om een tweede of derde Thiago binnen de organisatie te hebben. Om op locatie de mensen te kunnen ondersteunen. Maar ook het inzicht hebben van wie met welke tools, informatie aan de slag gaat. Wij kunnen op heel veel gebieden online verschillende mogelijkheden aanbieden. Denk aan e-learning, werkwijzers, informatiebladen, informatiesessies. Maar wat we veelal terugzien is dat gewoon het fysieke contact binnen kleine groepjes aan de slag gaan en uitleg geven. En binnen projectteams key users ontwikkelen. Die vervolgens die informatie weer binnen hun eigen projectteams verder kunnen brengen. Dat werkt vele malen beter. Duurt wel langer. De investering om dat te doen qua tijd is ook vele malen groter. Maar de adoptie daarvan is zoveel beter dan dat wij het alleen maar via online kanalen beschikbaar stellen. En daarvoor zien we ook dat er meerdere personen nodig zijn zoals ik om dit verder uit te rollen.
Is dat dan ook de grootste uitdaging waar je nu tegenaan loopt? Dat er te weinig Thiago's zijn om het te ondersteunen? Of zijn er nog andere zaken waar je dan nu tegenaan loopt?
Ja, de grootste uitdaging is ook, ik kan zelf wel aanraden, olietankers en speedboten. Weet je, ben jij een klein dynamisch bedrijf, kan jij heel snel een bepaalde kant op gaan. Je kan een applicatie proberen, als dat werkt, werkt het. Werkt dat niet, dan kan je daarvan afstappen. Maar een organisatie zoals ons, met echt duizenden man aan personeel, om die een kant op te krijgen, maar ook dat binnen onze processen, daar is gewoon goede sturing voor nodig. En wij zien dat die sturing pas de laatste jaren er echt is, dat die digitale transitie gemaakt moet worden. Want als wij dit niet doen, dan is het echt wel de vraag van bestaat onze organisatie over 10 jaar nog wel? Omdat wij aan alle kanten zien wij bedrijven die technologieën adopteren. En het wordt ook gigantisch snel verder ontwikkeld. En als jij nu niet instapt en dat pas over 2-5 jaar doet, ja, dan heb je al een significante achterstand. Gelukkig zijn we hier al 5 jaar geleden mee gestart. En ja, zien we ook dat we daar de vruchten van plukken. En als ik kijk binnen andere technische installatiebedrijven, ja, sommige projectteams en onderdelen lopen wij echt wel een stap voor. Maar daarentegen op andere lopen wij ook weer achter. Komt ook omdat wij een diverser pakket aanbieden van diensten. En niet specifiek één bepaalde dienst hebben. Dus ja, je bent op verschillende vlakken ben je aan het innoveren.
Ja, wat ik wel interessant vind, zijn dat van goede sturing is daar echt heel erg belangrijk voor. En dat ook de laatste jaren ook daar daadwerkelijk ook is. Dus dat leiderschap geeft echt een hele belangrijke functie om digitale transformatie te laten slagen. Kan je een voorbeeld geven van wat de impact is van goed leiderschap op die digitale transformatie?
Nou, vooraf wat wij zagen is dat er heel veel business cases nodig zijn om een bepaalde technologie te adopteren. Nou, wat ik zelf ervaar was een BIM bouwsteen 3D scannen. Het heeft echt 3/4 jaar geduurd om binnen Equens een 3D scanner aan te schaffen die wij konden gebruiken om bestaande situaties in te scannen. En vervolgens een 3D omgeving hadden die we als onderlegger konden gebruiken. En verschillende pilots gedaan, iedereen was enthousiast. Maar om dat geld vrij te maken en ook daar een stuk inrichting voor te geven, daar gaat tijd overheen. Maar ook degene die daar beslissingen over moeten maken, die willen vooraf een goed onderbouwd, compleet plan hebben van wat gaat het me nu kosten, wat zijn mijn afschrijfkosten, wat gaat het in de toekomst eventueel brengen. En soms moet je dingen gewoon doen. Weet je, you have to get wet if you want to learn to swim. Weet je, je moet gewoon in dat water af en toe drijven. Kijk, je moet niet zorgen dat je verzuipt. Dus wat wij hebben gedaan is uiteindelijk zo'n scanner aangeschaft binnen het BIM-programma. En binnen 3 maanden was de vraag, wanneer komt de tweede? Wanneer komt de derde? Want het ding was continu bezet door projectteams die bezig waren met bestaande situaties in te scannen. En dan merk je gewoon dat er eigenlijk erboven budget vrijgemaakt moet worden om bepaalde technologie door te voeren. En dat vooral vanuit de business te laten komen. Ander punt is natuurlijk digitale middelen. Krijgt iedereen een telefoon? Krijgt iedereen een tablet? Krijgt iedereen een computer? Hoe ziet dat eruit? Nou, in principe iedereen die bij ons nu aan de slag gaat, krijgt standaard een laptop. Terwijl in sommige functies een iPad volledig volstaat. Ja, daar moet ook aan gekeken worden, hoe gaan we dat opzetten? En dat zie je wel met de afgelopen jaren, dat die digitale transitie en ook degene die daar wat over kunnen, moeten en ook zeggen, dat ook continu weer terugleggen in de organisatie. Jongens, wij moeten budgetten vrijmaken voor technologie, voor ontwikkelingen. Ja, het is duur, maar als we zien wat wij er uiteindelijk uit terughalen, is dat een investering die volledig gemaakt kan worden. En denk aan jezelf, hoe lang duurde het voordat je een smartphone had? Nou, nu is het niet meer weg te denken dat je een smartphone hebt. Ja, ik vond het bijzonder om te horen dat onze minister-president niet genoeg geheugen had om berichtjes op te slaan. Dan had ik echt zoiets van, hey, als dat gebeurt in de top, hoe kan dit? Ja, maar gelukkig wordt dat nu gezien en wordt daar ook beter op gestuurd om dit mogelijk te maken. Nou, zelf werk ik voor de regio Zuid-Nederland en daar hebben wij een eigen stuurgroep digitaal ontwerpen en bouwen, waar ook de verschillende directeuren zitten van de regio om die versnelling door te voeren. Zit ik ook geregeld mee om aan te geven, dit hebben we daar geprobeerd, werkte, dit hebben we daar geprobeerd, werkte niet. En dan wordt er niet gezegd, maar waarom werkte het dan niet, het heeft zoveel geld gekost. Nee, helaas, het idee dat het zou werken, dat gaf al het akkoord. Nou, werkt het niet, dan moeten we daarvan afstappen en iets anders proberen. En dat werd voor een bedrijf zoals Equens denk ik alleen maar versnellend. Dus wij nog steeds terugdenken aan die tijd dat wij vooraf compleet afgesloten business cases moesten aanleveren om überhaupt budget vrij te krijgen. En soms gewoon hoe zeg je dat? Zouden schoenen aantrekken en het gewoon doen en te ervaren. En dan direct doorhebben, mooi, dit werkt, hier gaan we meer van doen.
Ja, en je zei dat die ontwikkelingen dus heel erg snel gaan. Ik vroeg me eigenlijk af hoe jij ook bijblijft met de nieuwste technologieën en de nieuwste ontwikkelingen binnen jouw rol.
Ja, nee, het is, hoe zeg je het? Je leeft om te werken en je werkt om te leven. Nou, ik vind mijn werk echt heel erg leuk. Je, naast dat ik gewoon hier voor Equins aan de slag ben, ben ik thuis ook continu bezig met innovatie. Online bekijk je dingen, je gaat naar seminars toe en ja, er zijn ook wel verschillende clubjes waar je naar kijkt en naar kan vragen. Ook binnen softwaregebruikers bestaan er vaak communities waar je in kan zitten om bepaalde vragen en informatie op te halen. Nou, we hebben zelf in onze werkgroep ook een appgroep natuurlijk, wel via Teams, waar we dan weer berichten sturen van, hey, heb je deze drone al gezien? Die kan je zo in de lucht gooien en vervolgens kent die voor jou de ruimte in. Hey, heb jij deze printer al gezien? Heb jij daar al naar gekeken? Een vliegtuigje? En het gaat eigenlijk over heel veel verschillende zaken. En vervolgens is onze expertise, hoe kunnen wij kijken naar een andere branche, waar bepaalde technologieën gebruikt worden en dat terughalen in onze eigen sector. Een voorbeeld van thuis kan het iedereen aanraden als je een mooie geschilderde muur wilt. Kan je bedrijven inhuren die met een beamer komen. Vervolgens projecteren zij dat op een wand om vervolgens dat eigenlijk in te kleuren met verf. Maar hoe mooi zou het zijn als wij een beamer hebben waar wij de tekeningen op een wand kunnen projecteren of op een plafond, zodat wij eenzelfde soort techniek gebruiken, maar met een andere insteek en het vervolgens voor onze mensen die het moeten maken, makkelijker maken. Nou, zo zijn wij continu bezig, naast werktijd ook hoor, om op de hoogte te blijven. Gaat het sneller dan ik bij kan houden? Zeker weten. Maar gelukkig, er zijn podcasts, er zijn filmpjes, YouTube-kanalen die allemaal hun best doen om bepaalde groepen op de hoogte te houden. En ik vind het gewoon heel leuk om daarna te kijken en te luisteren.
Ja, en wat is op dit moment een kans of een nieuwe ontwikkeling waarvan jij denkt, oh ja, dat moeten we echt in de gaten houden.
Ja,
niet binnen jouw rol.
Ik had gehoopt en ik hoop nog steeds dat het komt. Maar wat we vaak zien is dat er een hype cycle is. Zeg maar, er komt een introductie van een nieuwe technologie en iedereen is helemaal gehyped van, hey, dat moeten we gaan adopteren. Ik weet niet of jullie het herinneren, maar Google Glass was denk ik een gigantisch mooi voorbeeld daarvan. Iedereen wou dat apparaatje en vervolgens hadden ze het apparaatje en kwamen ze erachter van, ik kan hier niet zoveel mee. Vervolgens wordt het wel toegepast, vooral in magazijnen voor orderpickers bijvoorbeeld. Die krijgen via een Google Glass de informatie in welke stelling welke producten zij moeten pakken en kunnen dat vervolgens scannen. Die augmented reality wereld, zeg maar dat wij een digitale laag over de realiteit heen leggen. Daar zie ik echt gigantische sprongen voorwaarts voor onze organisatie. Microsoft heeft daar natuurlijk een oplossing voor. De HoloLens, HoloLens 2. Komt dat echt vanuit de bouwindustrie? Zeker niet. Dat gaat vanuit de gamingindustrie komen. Het gaat vanuit Defensie komen. Vanuit andere hoeken waar zij al gebruik maken om informatie digitaal over de realiteit heen te leggen. En dat zullen wij gaan gebruiken. Wat daarvoor nodig is, is dat de consument het gaat adopteren. Denk aan een smartphone. Dat apparaat was er altijd. In eerste instantie was die voor de zakelijke markt. Dat noemden ze een PDA. En daar kon je agenda, je mail, je informatie op vastleggen. Maar toen dus private markt, toen de particulier, zeg maar, wij gebruikers daar echt mee aan de slag gingen, toen zag je zo'n hele wereld een vlucht nemen. Dat verwacht ik eigenlijk ook met augmented reality. Het wordt nu al gebruikt in verschillende bedrijfstakken, maar het is een kwestie van tijd dat het voor de consument beschikbaar komt. Er gaan geruchten dat Apple dit jaar iets nieuws gaat presenteren. Mijn verwachting is eerder dat het volgend jaar of dit jaar erop komt. Mede doordat er natuurlijk gigantische chiptekorten zijn en daardoor hardwareproducties beperkt zijn. En dat is wel een innovatie waar ik al jaren naar uitkijk. Puur omdat je het zelf hebt ervaren. hoe mooi vond ik het dat mijn eigen woonkamer een virtuele wereld werd om een computerspel in te kunnen spelen. Hoe mooi was het om op tafel een object uit elkaar te halen zonder dat het object er fysiek was. Dus ik zie ook de manier hoe wij gaan leren, hoe wij mensen gaan instrueren om bepaalde kennis op te doen, door deze technologie veel malen makkelijker wordt. Een andere technologie, en ik ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Of het een feit of fictie blijft, dat zal blijken. Maar is de virtuele wereld. Door corona hebben wij een gigantische digitale sprong kunnen maken. Velen hebben geleerd van, online werken, het werkt. Niet altijd even goed, ook niet altijd even prettig voor iedereen. Maar doordat je verplicht werd om op een andere manier met elkaar samen te werken, zien we daar een gigantische sprong in gemaakt worden. Die virtuele wereld, die zien we ook langzamerhand ontstaan. Het is een reden dat Facebook een nieuw bedrijf, Metaverse, of de Meta, heeft opgezet, waar uiteindelijk de Metaverse uit gaat rollen. Of de Metaverse het nieuwe platform gaat zijn waar wij virtueel bij elkaar komen. Dat zal blijken, want daar is ook weer de consument van afhankelijk of zij dat accepteren. Maar ik verwacht dus dat wij over een jaar of 15, 20, letterlijk in je eigen woonkamer, op je bank, op je stoel, een virtuele bril opzet, controllers in je handen, of eventueel een soort ruimte, een soort apparaat waar je in gehezen wordt om je ook fysiek in die virtuele ruimte te bewegen, dat wij op die manier bij elkaar gaan komen.
Ontzettend gaaf om te horen hoe gepassioneerd je die ontwikkeling in de gaten houdt. En des te leuker om dan ook te horen dat je nu dan werkt in een omgeving waar dat experimenteren ook mogelijk is. Want dat net daarvoor vertelde je daarover, en dat nam ik ook wel mee, dat die rol van leiderschap dus ook is om ruimte te geven, om experimenten te doen, niet afgeven op fouten, en dan bied je dus blijkbaar ook de ruimte voor mensen zoals jij, om te kijken van wat kunnen we met nieuwe ontwikkelingen doen, en hoe kan dat dan ons werkproces verrijken. Ontzettend leuk om te horen.
Mooi.
Thiago, wat als je nu, deze podcast gaat over data-gedreven werken binnen Equens. BIM is daar een onderdeel van. Maar wat zie jij nu voor de gehele organisatie als de logische volgende stap om data-gedreven werken helemaal mogelijk te maken binnen jullie organisatie?
Ja, dat is vrij simpel. Ik denk dat iedereen binnen zijn eigen proces, zijn project, projectteam kan kijken. Hoeveel papier zie je nog? Dat papier volledig weggaat, dat zie ik niet 1, 2, 3 gebeuren. Want iets op een post-it plakken, daar wat op schrijven, dat blijft. Maar we hebben gewoon heel veel papieren processen nog in onze organisatie zitten. Mijn focus en ook van het team is om zoveel mogelijk van die processen op te pakken. En hoe kunnen we dat digitaal maken? Want voordat wij dat voor elkaar hebben, kunnen wij pas echt met data aan de slag. Want het inscannen van documenten is zeker mogelijk, maar het herkennen van handschriften, het is een reden waarom het doktershandschrift genoemd wordt. En daar moet voor nu de focus op liggen, om die hele organisatie naar een volgende stap te brengen. Tuurlijk zullen er uitschieters zijn die sneller en verder zijn, maar wij moeten als complete organisatie kijken naar al onze processen, hoeveel papier komt er nog bij kijken. Is dat digitaal? Dan kan jij gaan beginnen met versnellen. Wat moet er vervolgens ingevuld worden? Welke handmatige acties zijn ervoor? Denk aan het invullen van tijdlijsten. Ik denk als wij daadwerkelijk gaan kijken hoeveel uren wij met de organisatie bezig zijn met het invoeren van onze uren, dan zijn het maar minuten per week. Hè? Maar doordat wij een grote organisatie zijn, dit wekelijks moeten doen, dan komen de kracht van de grote getallen komt dan tevoorschijn. En dan kom je er gewoon achter, wij kunnen gewoon FTE's besparen. Dat is voor nu de focus, naar mijn idee, waar we op moeten zitten. Maar zeker niet die stip op de horizon vergeten waar we het allemaal voor doen. En dat is die informatie vastleggen op een manier, zodat wij het in andere processen en ook later weer kunnen hergebruiken.
Ja, mooi. Ja, dus ook echt die efficiëntieslag dan die van belang is. Ja.
Inderdaad.
We sluiten onze podcast vaak af met een blik op de toekomst. Dus eigenlijk mijn vraag aan jou is, waar wil jij over een jaar staan? En hoe kijk je dan terug op de komende 12 maanden?
Inderdaad, ik vind het een mooie vraag. Maar Mark Zuckerberg zei dat wij overschatten wat we realiseren in een jaar. We hebben allemaal ideeën over een jaar en staan we daar. Over een jaar doen we dit, over een jaar kunnen we dat. Maar wij onderschatten wat we eigenlijk realiseren in 10. Als wij terugkijken naar 10 jaar geleden waar wij stonden, dat er gewoon een grote groep mensen was die echt nog geen smartphone had. Een grote groep mensen, ja, die wel een computer had, maar hoe dat precies werkte, niet door had. Ja, ik vind het heel moeilijk om te zeggen van over een jaar staan we daar. Maar over 10 jaar kan ik jullie echt bevestigen dat wij volledig digitaal werken. Dat het papieren blaadje dat wij nu nog hebben een andere vorm gaat krijgen, is een feit. Dat die borden die wij in onze vergaderzalen hangen, waar wij whiteboardstiften voor gebruiken, dat die digitaal gaan worden, is een feit. Het is wel afhankelijk van hoe intuïtief zijn die middelen dan. Weet je, pen en papier, dat is gewoon super machtig. Het is snel, het is efficiënt. Alleen datatechnisch is het echt het vreselijkste wat we kunnen doen. Dus over een jaar wil ik niet zeggen, maar over 10 jaar wil ik zeker terugkijken op deze podcast of dit daadwerkelijk gerealiseerd is.
Ja, mooi. Nou, misschien spreken we elkaar dan inderdaad over 10 jaar en dan ben ik benieuwd hoe het er bij Equins uitziet.
Inderdaad.
Thiago, hartelijk dank voor het gesprek dat we met je mogen hebben over datagedreven werken binnen Equins. Heel veel succes en heel veel plezier ook met de tocht over de komende 10 jaar om volledig digitaal te gaan werken. Dus Thiago, hartelijk dank.
Ja, geen dank. Graag gedaan. Leuk om dit te ervaren. Ik ben zelf zeker fan van podcast. En ik ben benieuwd als ik het terugluister hoe vreselijk mijn eigen stem vind. Maar ja, dat zullen meerdere, denk ik, ervaren.
Mooi, ja. Dankjewel.
Leuk, bedankt.
Jullie bedankt.